In de periode tussen 20.000 en 10.000 voor Christus, het Mesolithicum, begonnen gemeenschappen van mensen het nomadisme te verlaten ten gunste van het sedentarisme. Later, in het Neolithicum, begonnen zich stabielere gemeenschappen te vormen, die hoofdzakelijk veeteelt bedreven en landbouw ontwikkelden, samen met meer primitieve vormen van handwerk. In dat stadium was de economie hoofdzakelijk gebaseerd op het geven van geschenken, aangezien de productie van individuen voldoende was voor henzelf, hun gezinnen en de gemeenschap. Geschenken dienden om verspilling te voorkomen en er werden geen voorwerpen als tegenprestatie verwacht, zodat het niet nodig was een waarde vast te stellen voor de voorwerpen die werden geruild of weggegeven. Naarmate de gemeenschappen in aantal toenamen, konden de middelen opraken, zodat geven niet langer vanzelfsprekend was. Mensen hadden de neiging hun overschot alleen te geven aan mensen die zij kenden of die gemakkelijker een wederdienst konden bewijzen. Rond 8000 voor Christus werden de bevolkingen steeds stabieler en werden de gemeenschappen steeds groter. Specialisatie van de handel en de noodzaak van uitwisseling werden onvermijdelijk, omdat individuen niet langer alles konden produceren wat zij voor zichzelf nodig hadden. Een nieuwe vorm van economie werd geïntroduceerd, ruilhandel. Ruilhandel bracht enorme voordelen voor de ontwikkeling van de gemeenschap, maar het had enkele belangrijke beperkingen. De eerste was de noodzaak om ruilverhoudingen te creëren. Een appel kon niet evenveel waard zijn als een koe, om redenen van intrinsieke waarde en gebruiksmogelijkheden. De tweede beperking was de bederfelijkheid van de meeste goederen, vooral biologische goederen die eerder levend waren, geoogste groenten, wild, geslachte dieren. Ten slotte was splitsen niet altijd haalbaar, omdat bijvoorbeeld één in stukken verdeeld schaap niet zoveel waard was als een levend schaap. In de tijd van de ruilhandel was er geen universele basis om de waarde van goederen te vergelijken, het werd noodzakelijk een ruilmiddel te vinden dat algemeen aanvaard werd, deelbaar was, niet snel bederfelijk was, eventueel kon worden opgeslagen en gemakkelijk kon worden vervoerd. Een van de beste kandidaten was graan, voor ruilen van hogere waarde koos men een ander goed, schapen, in het Latijn pecus, waarvan pecunia is afgeleid, dat geld betekent. Dankzij sociale conventies konden degenen die diensten leverden en niet noodzakelijkerwijs tastbare producten, ook in graan of schapen worden betaald. Met de ontwikkeling van de metallurgie en het verstrijken van de eeuwen, begon goud als universeel ruilmiddel te worden gebruikt. De meest geschikte vorm voor verwerking en gebruik was de schijfvorm, en daarmee waren de eerste munten geboren. Elke gemeenschap had echter haar eigen munten met haar eigen conventionele waarden, zodat tabellen met wisselkoersen werden opgesteld. De munten van die tijd waren evenveel waard als hun bestanddeel, om te voorkomen dat ze bij elke transactie gewogen moesten worden, werd opgelegd om bij het slaan een cirkel te maken op de buitenomtrek van de munt. Het ontbreken van deze cirkel zou een vervalsing hebben aangetoond. Voor het wisselen van munten van geringe waarde waren te kleine denominaties nodig. Om dit te verhelpen werd gebruik gemaakt van niet-edele materialen, zoals koper. Met koper was het mogelijk munten te slaan met een hogere nominale waarde dan de waarde van het materiaal zelf. Hier vond het begrip seigneurage plaats, dat staat voor het verschil tussen de gemunte waarde en de intrinsieke waarde van de munt. Dankzij de seigneurage konden vorsten rijkdom genereren uit het niets. Kooplieden die betaald werden met munten van metaallegeringen hadden meer geld nodig om aan de juiste hoeveelheid goud voor de ruil te komen. Het begrip inflatie begon te ontstaan. In de middeleeuwen dacht men inflatie en seigneurage te kunnen voorkomen door het concept aan te nemen dat een natie of stad alleen een munt kon slaan als een gelijkwaardige hoeveelheid goud in haar schatkist werd bewaard. In de praktijk was het echter nauwelijks mogelijk te voorkomen dat deze vroege vorm van de goudstandaard werd omzeild. In China verschenen de eerste papieren bankbiljetten, waarna de praktijk door kooplieden naar Europa werd gebracht. Vanaf de 12e eeuw werden ook wisselbrieven wijdverbreid. Wisselbrieven vervingen het contante geld, de emittent ontving een hoeveelheid geld en stemde er in ruil mee in dat geld elders met een andere valuta terug te betalen. Wisselbrieven maakten het voor kooplieden en mensen in het algemeen veel gemakkelijker om kostbaarheden te vervoeren en verminderen de risico's die verbonden waren aan het hanteren van fysiek goud.